Interne communicatie is een steeds wezenlijker onderdeel van ons vak, maar wordt toch nog vaak onderschat. Het wordt als minder belangrijk gezien dan externe communicatie, of er is minder of zelfs geen budget voor. Maar waarom is interne communicatie eigenlijk zo cruciaal? En wat komt er allemaal bij kijken? Gelukkig kunnen experts zoals Huib Goedeman ons hier veel meer over vertellen. Huib is Senior Consultant Corporate Communications en medeoprichter van bureau Orange Otters Verander Communicatie. Al vele jaren coacht hij teams bij veranderingsprocessen en begeleidt hij communicatieafdelingen bij het ontwikkelen van strategieën voor interne communicatie. Ook heeft hij daar een paar mooie boeken over geschreven. En van AI tot Gen Z, graag bespreek ik samen met Huib de verschillende facetten van het interne communicatievak anno nu. Dit is Kompot, de communicatiepodcast van Babbage Company. Leuk dat je luistert. Welkom Huib. Leuk dat jij hier in de studio bij mij aan tafel schuift. Jij hebt ontzettend veel ervaring met en een passie voor interne communicatie. En ik vroeg me eigenlijk even af, hoe is dat zo gekomen?
Nou, communicatie heb ik altijd leuk gevonden. Wat er gebeurt, hoe er tussen mensen gecommuniceerd wordt. En ik weet nog dat mijn tweede baan, moet ik zeggen. Ik ben ooit begonnen als inspraakmedewerker bij de gemeente Nijmegen. heel lang geleden. Maar daarna ben ik bij CMC begonnen, bij Peter Knoers. En daar heb ik ooit gevraagd van...
Goh, dat was een bureau?
Dat was een bureau, ja. Yeah. Dat is nu onderdeel van Tapan, maar dat is ook weer een paar jaar terug. En ik had Peter toen gevraagd, ik wil graag een cursus interne communicatie volgen. Want ik vind die hele dynamieken in organisaties en organisatiekunde, dat vind ik wel interessant, en organisatiepsychologie. En toen kwam hij op een gegeven moment terug van, nou, we doen het anders. Er zijn niet zoveel cursussen, dus we gaan hem geven. Oh. En jij wordt de docent. Ik dacht van, oké. En dat was nog in de categorie Pippi Langkous. Ik weet niet of ik heb het nog nooit gedaan, maar dus denk ik dat ik het kan. En toen heb ik heel erg veel huiswerk gedaan, dingen gelezen. En daarmee vond ik het onderwerp alleen maar interessanter. En door die cursussen geven en doordat ik daarna dingen ben gaan schrijven daarover, ja, is het balletje aan het rollen geraakt.
Ja, ja.
En het is een superleuk vakgebied. Er gebeuren heel veel dingen in. Het is niet alleen communicatie, maar ook bijna culturele antropologie, organisatiekunde, teamwerk, alles wat er tussen mensen gebeurt. En het is niet iets wat je even makkelijk doet. Het is niet een campagne uitrollen, maar je ziet meteen als de dingen verkeerd gaan. Je krijgt meteen feedback van collega's. Dus het is heel erg one-on-one.
En waarom moeten we nu aandacht geven aan interne communicatie, zeg maar, juist nu? Waarom is het zo belangrijk?
Nou, ik denk dat het altijd belangrijk is. Maar als jij zegt dat jij als organisatie goed wil functioneren, als jij wil dat mensen betrokken zijn en zich thuis voelen, dan is interne communicatie een van de factoren die daar aan bij kan dragen. Dus daar geloof ik in. En wij zijn natuurlijk in een organisatie aan het komen waar we niet meer hiërarchisch alleen maar top-down denken.
Nee.
Er zijn allemaal heel slimme mensen die in een organisatie rondlopen. Die eigen ideeën hebben en die mee kunnen denken en die bij kunnen dragen. En dan is het belangrijk dat je die interne communicatie daarop aan laat sluiten.
Ja, en interne communicatie was vroeger misschien een personeelsblaadje, een evenementje. En je ziet natuurlijk ook in afdelingen van je had heel duidelijk een onderscheid. Interne communicatie, externe communicatie. Dat ging later weer op één hap. En wat is eigenlijk de status nu zo'n beetje?
Nou, je ziet nog steeds al dat er heel veel interne communicatie gewoon onder corporate communicatie valt.
Ja.
Dus dat is gebruikelijk. Je ziet ook wel af organisaties waar interne communicatie onder HR valt. En dan wordt het wel anders ingericht en geregeld.
Ja.
Dus beide komt wel voor. Maar zeg dat interne communicatie en externe communicatie hetzelfde is, daar geloof ik nooit zo in. Ik denk dat je dan de dynamiek van organisaties vergeet.
Uh-huh.
Dus rekening houden met de organisatiedynamiek. Rekening houden met het belang van leiderschapscommunicatie. Dat zijn wel factoren die meespelen bij interne communicatie. Die bij externe communicatie minder nadrukkelijk aan bod komen.
Ja.
Externe communicatie heeft weer zijn eigen componenten. Hè? Dus minstens zo belangrijk. Maar interne communicatie, zeker nu met al die veranderingen die we meemaken. En zeker nu organisaties steeds efficiënter en effectiever moeten zijn. Is superbelangrijk.
Ja, en dat wordt ook al wel zo gevoeld in de boardroom, zoals we dat zeggen.
Ja, dat hoop ik wel. Dat kan nog steeds beter hoor.
Ja.
Ik heb wel een zorg. Ik denk dat we nu weer een periode gaan krijgen dat er weer bezuinigd gaat worden. Hè, en ook bezuinigd gaat worden op overhead. En dan wordt er heel gauw gekeken naar communicatie.
Zeker.
En dan is interne communicatie niet het populairste jongetje of meisje in de klas.
Mm-hmm.
En dan loop je het risico dat het eerste is waarop bezuinigd gaat worden. En dat zou doodzonde zijn.
Ja, ja, waarom? Daar komen we zo nog denk ik heel erg op. Het is waarschijnlijk een mooie brug naar de eerste stelling, denk ik.
Interne communicatie is een eenrichtingsweg en een manier voor het management om het beleid van de organisatie te verkopen.
Ja, wat vind je van deze stelling?
Ja, het is in de klassieke idee dat interne communicatie bijdraagt aan het doen wat het management zegt. Daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat interne communicatie als fenomeen veel rijker is. Het is niet alleen beleid en verandering. Het heeft ook te maken met betrokkenheid en engagement. Het heeft te maken met je werk goed kunnen doen. Het heeft te maken met samenwerken. En zeker dat laatste, het samenwerken, terwijl we heel veel thuis werken. Hè? Dat is natuurlijk een nieuwe component die de laatste jaren opgekomen is. Dat betekent dat je op een andere manier na moet denken over de systemen die je inzet. Dat heeft ook te maken met een andere wijze van leiding geven. Als je vroeger leiding gaf aan mensen die allemaal in dezelfde ruimte zat, dan had je veel meer overzicht. En nu moet je gaan vertrouwen op mensen dat ze thuis hun werk doen. En dan moet je andere coördinatie- en afstemmechanismes invoeren. Dus dat speelt mee. En het tweede is, als je naar beleidscommunicatie denkt, hè, waar deze stelling op zit.
Ja.
Ik hoop dat er steeds meer geluisterd wordt en steeds minder alleen maar gezonder wordt.
Ja.
Ik denk, door goed te luisteren naar wat er speelt in een organisatie, kan je met je veranderde communicatie of met je beleidscommunicatie tot veel beter beleid komen. En is de kans dat je draagvlak krijgt voor het beleid, als je mee hebt kunnen denken als medewerker, veel en veel groter. Dus ik geloof heel erg, we hadden natuurlijk vorige maand het congres.
Ja.
Waar luister als thema terugkwam. Nou, als ik kijk waar wij veel mee bezig zijn, is luistersessies organiseren. Echt onbevangen luisteren. Wat leeft in een organisatie? Welke woorden gebruiken mensen? Welke zorgen hebben ze? Waar hebben zij het over?
Mm-hmm.
Waar zouden zij actie in willen zien? Welke ideeën hebben zij? Nou, daar kan je geniale dingen uithalen.
En dat is dan echt ook wel uit opdracht van het management om echt dat luisterend oor neer te leggen in de organisatie en dan op te halen, zodat zij daar beter op kunnen inspelen?
Eigenlijk zou je willen dat je niet... Wat we nu zien is dat luisteren is eigenlijk een soort vak op zich aan het worden waar je mensen mee kan helpen.
Ja.
En door een externe in te zetten kan je zorgen dat er onbevangen geluisterd wordt. Maar eigenlijk wil je dat managers zelf leren luisteren en niet beginnen te vertellen. Ik heb in het verleden ook wel als manager begeleid. Hè, en ik merk bij luistersessies dat je meer tijd kwijt bent met de leidinggevende dan met de medewerkers. Ja. Als je de medewerkers uitlegt, goh, we gaan nu ruimte nemen. Jullie zijn de eerste die aan het woord komen. Vertel wat op je hart ligt. Vertel waar je het over wil hebben. Vertel welke dingen jij belangrijk vindt. En dan aan een manager vraag van, goh, ga nou eerst eens luisteren wat zij zeggen. 1. 2. Als je reageert, reageer op wat zij zeggen. En 3, ga daarna pas vertellen wat jij zelf kwijt wil. En pas dan jouw tekst aan, want je hebt net allerlei fantastische informatie van je medewerkers gehoord. En het stil zijn en luisteren in het begin vinden veel leidinggevenden nog lastig.
Ja.
En ik denk dat we als communicatiemensen die leidinggevenden kunnen helpen om die rol beter op te pakken.
Ja. Ja, want dat luisteren, dat is natuurlijk best wel lastig, want we zijn heel erg gewend om te zenden. En ook vanuit het management, die hebben natuurlijk allemaal visies, koers bepaald, targets, whatever. Dat moet die organisatie in.
Ja, ja, ja. En dan is het heel interessant om te kijken van, wij zijn weer, het is bijna klassiek, hè? Bij marketing had je persona's en bij interne communicatie heb je dat eigenlijk ook.
Mm-hmm.
Wat leeft er nou echt bij mensen? Welke informatie vinden zij belangrijk? Wat kijken zij als eerste op internet of in een nieuwsbrief? Waar luisteren ze als eerste naar? En dan zie je dat er soms een kloof is tussen wat management kwijt wil en wat medewerkers interessant vinden. En meer inspelen op wat medewerkers interessant vinden is dan wel een belangrijke.
Yeah.
Soms zijn er grote strategische veranderingen in de organisatie gaande. Die heel belangrijk zijn, maar die sommige medewerkers op de werkvloer helemaal niet raken. Ja, moet dan iedereen daar alles van weten? Ja, dat is ballast. Zeker nu we zo efficiënt moeten werken en we ongelooflijk information overload al bestaat. Ja, weer een nieuwsbrief of weer een special of weer een podcast van het management. Om dit medium maar eens aan te halen. Of een video waar je ook nog eens een keer rustig moet kijken en hopen dat er geluid is op jouw computer. Dat vraagt weer tijd van mensen.
Ja, maar je hoort ook heel vaak van mensen, daar wist ik niks van. Dat is niet gecommuniceerd. Dus ook aan beide kanten denk ik het luisteren.
Nee, dat speelt mee. Maar daar moeten wij denk ik met communicatie ook bijdragen. Dat we beter monitoren. Wat speelt er? Wat wordt er gelezen? Etcetera. Dus net, ja, nou ga je een slechte kant van mij zien. Ik ga nu citeren, maar ik weet niet wie ik citeer. Een fantastisch onderzoek geweest naar intranetten. Hè? En dan blijkt dat mensen eigenlijk per dag maximaal 1 minuut kijken naar nieuws op internet.
Dat is echt heel weinig, ja.
Ja. En als je dan eigenlijk kijkt naar de mediaan, hè, om het heel mooi te zeggen, dan is dat geloof ik 18 seconden. En als er 4 nieuwsberichten zijn, worden die 18 seconden verdeeld over die 4 nieuwsberichten. Nou, ja. Succes.
Ja.
Dus als management, hè, als ze zo graag willen zenden, kiezen waar ze over zenden en daar prioriteiten in stellen. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar vooral ook dat ze weten wat leeft er, dat ze aan kunnen sluiten met een boodschap op wat er leeft in Precies. de organisatie.
Ja.
Want als je iets gaat vertellen wat aansluit bij wat jij belangrijk vindt als medewerker, is de kans dat er geluisterd wordt groter. En het wordt nog leuker als er iets gedaan, als je iets hoort van, hey, er is iets gedaan met mijn inbreng. Dan wordt het pas echt interessant.
Dan krijg je echt feedback op die
input. Ja, en eigenlijk ben je van feedback zelfs naar dialoog. Van, er vindt een echt gesprek plaats.
Ja.
Al dan niet online.
Mm-hmm. En is ook zo, zeg maar, wat je net al aangaf met het hybride werken. Daar heb je eigenlijk soms 2 groepen. Je hebt online mensen, je hebt offline mensen. Nou, er is natuurlijk altijd ruis. Interpersoonlijke communicatie gaat toch net altijd iets beter. Dus hoe ga je dat dan tackelen als management?
Wat ik heel spannend vind. Nederland is een vrij uniek land. Hè? Ik geloof dat bij ons bijna 50% van de mensen deels thuis werkt.
Ja.
En de manier waarop dat ontstaan is of uitgewerkt is, is nogal anarchistisch. Dat vind ik dan weer grappig.
Ja, dus, het moest opeens. Hè?
Ja, nee, maar het moest opeens. Dat heeft natuurlijk dat had de hele wereld.
Ja.
Alleen in Nederland hebben we allemaal zelf verzonnen van wat voor onszelf de beste dag was om thuis te werken.
Ja.
En daar is heel weinig rekening gehouden met en wat is er goed voor het team en wat is er goed voor de organisatie.
Ja.
En ik zie dat we nu, voor een deel is de populariteit van interne communicatie gegroeid door die hele hybride werken situatie. Van oh, we hebben een probleem, want we bereiken elkaar niet meer.
Ja.
En soms denk ik van ja, moet ik nu een technische oplossing verzinnen voor iets wat eigenlijk organisatorisch redelijk ruk is geregeld. Het zou helpen als van die kantoordagen er in ieder geval 1 dag is dat een team elkaar ziet. En daar weer dingen in afstemmen, dat zou helpen. En het zou nog mooier zijn als niet elk team dan kiest voor dinsdag of donderdag. Want heel veel kantoorgebouwen die worden nu kleiner gemaakt omdat de bezetting van kantoren minder wordt. Maar als je heel eerlijk kijkt, zijn de kantoren op dinsdag en donderdag helemaal vol.
Ja, die ontploffen.
En maandag, woensdag en vrijdag kan je er een konijn doodschieten. Dus daar met elkaar weer het gesprek aangaan. En dat bedoel ik ook met dialoog. En ook wederzijds begrip. Joh, voor de organisatie en voor het team en voor jou is het ook beter als we met elkaar afstemmen wanneer we elkaar tegenkomen. Want uiteindelijk is live elkaar zien en in de ogen kunnen kijken en een gesprek hebben heel wezenlijk. Zeker ook voor een leidinggevende. Voor een leidinggevende is het best lastig om hybride leiding te geven.
Ja.
En ik geloof in outputsturing. En al die technieken zijn natuurlijk al een jaar of 20 in opmars. Dat is helemaal niet nieuw. Maar uiteindelijk is het veel fijn om even bij een bak koffie bij te praten. Hoe zit dat? Want anders moet je elke keer weer online een gesprek inroosteren.
Ja.
En dat zijn meestal van die back-to-back gesprekken. Dus de ene gesprek is niet afgelopen of de andere zit alweer te wachten. En denk van ja, is dat nou echt de communicatie? Ja, je praat wel met elkaar. Maar het is minder echt dan even een bak koffie of even een wandelingetje maken en bijpraten.
Ja.
Of even met je team en te zien hoe je team reageert. En ja, niet om het een of ander, maar soms zeggen mensen met hun ogen veel meer dan met hun mond. En dan merk je tijdens, oeh, dit valt niet goed. Dan kan je ook vragen, hey jongens, ik heb het idee dat het niet goed valt. Ben ik niet duidelijk? Of hoe zit dit? Of heb je vragen?
Hand, ja.
En dan kan je het gesprek echt aangaan.
Ja, maar wij zien ook gewoon, hè, in heel veel vacatures is natuurlijk hybride werken een heel belangrijk onderdeel. Maar dat organisaties ook wel wat meer eisen gaan stellen van bepaalde dagen. Dat zijn onze teamdagen. En het is 30% of 50%. Daar zijn organisaties in verschillend. Hè?
Nou ja, ik denk, we hebben de neiging om elkaar te kopiëren. Dus nu zie je een soort regel, we gaan 2 dagen in de week naar kantoor. Ik zeg, er zijn ook organisaties waar 1 dag in de maand genoeg is.
Nou, je ziet het ook natuurlijk, er is natuurlijk ook sprake van, er komen nog op generaties op de werkvloer. En dat mensen toch wel redelijk snel van baan verwisselen de laatste tijd. En dan heb je onboardingprocessen. Nou ja, als je het allemaal offline moet doen of online, dan geef ik het je te doen, zeg maar. Dat heb je natuurlijk ook wel gehoord in de coronatijden, dat het af en toe super zwaar was.
Het kan, hè. Ik vind het echt fantastisch. Ik doe veel veranderprocessen. En de corona, hoe snel wij geleerd hebben offline thuis te werken en online te werken, dat is geniaal. Daar kan geen veranderproces tegenop. En er kan technisch ook heel veel. Hè? Dus het hele fenomeen van webinars en online en hoe teams zich ontwikkeld heeft, is fantastisch. Maar het is niet de oplossing voor alles.
Nee.
Dus het gesprek blijven aangaan, het bij elkaar komen. Maar ook iets heel plats als bedrijfsfeesten. ik merk ook dat mensen zeggen, nou, ik ga niet meer naar het feest toe. Omdat je elkaar minder vaak gezien hebt, voelen mensen zich minder op hun gemak. Nou, het is in feite een vorm van onboarding.
Ja,
dat is hartstikke zonde. Want uiteindelijk gaat het om je thuis voelen, elkaar herkennen. Ook andere gesprekken met elkaar kunnen hebben dan alleen over het werk.
Ja, nou, ik denk dus juist, dat zie ik ook bij onszelf. We organiseren juist meer dingen, hè? Als borrels of yoga of whatever. Maar meer dingen, zeg maar, op en om rond het werk. Om juist die interpersoonlijke ontmoetingen te hebben. Waar even werk niet gestuurd centraal staat.
Ja, maar dan ben je heel nadrukkelijk bezig met het mooie Engelse woord engagement.
Ja. Nou, we hadden het al heel eventjes kort over generaties. En volgens mij gaat daar de volgende stelling over.
Gen Z vraagt om een compleet andere interne communicatiestrategie dan voorgaande generaties.
Deze stelling, oneens. Moet ik eerst even reageren?
Ja.
Ja, ik denk dat we met elkaar steeds moeten kijken wat past er bij de mensen die in huis zijn. En ja, Gen Z heeft natuurlijk andere voorkeuren. Hè? Het moet snapje, het moet korter, het moet visueler, het moet aantrekkelijker, et cetera, et cetera. Maar ik denk soms wel eens, als we die dingen die Gen Z leuk vindt, zouden doorvoeren voor de hele interne communicatie, zou iedereen er gelukkig van worden.
Ja? Ja. Oké.
Okay. Ja. Want als ik soms zie welke uitgebreide stukken er online verschijnen die je dan zou moeten lezen, man oh man, daar zou een redactieslagje overheen moeten. En als we die regels van Gen Z, werken met korte aandachtspannen en interactie en visueel, als je dat soort elementen meeneemt, ja, daar wordt iedereen gelukkig van.
Ja, en bovendien zijn we denk ik allemaal meegenomen in de manier waarop zij denken dat we zelf ook waanzinnig veel tijd op social media zitten en alles visueel hebben.
Ja. Nou, Gen Z zit, voor sommige dingen zitten ze anders in elkaar. Wat ik heel interessant vind, wat je aan ziet komen, die werk-privé-bilans.
Ja.
Hoe dat voor de toekomst gaat werken, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik had er pas naar een van mijn Gen Z-collega's over. En die zei ook van, ja Huib, het is allemaal leuk en aardig. Jij hebt een koophuis en jij hebt het kunnen kopen in de tijd dat het kon. Ik mag blij zijn als ik ooit een huis kan kopen. Dus ik kan wel als een gek gaan werken voor een hypotheek. Ik krijg toch geen hypotheek. Dus zolang ik maar mijn huur kan betalen, is het allemaal goed. Dus dan kan ik ook 4 dagen in de week werken. Want daar kan ik ook mijn huur van betalen met mijn vriendje. Nou ja, heeft ze wat voor te zeggen. Dus dan krijg je dan een soort ander ambitieniveau. En dat is wel interessant. Dan denk ik van, jeetje, ik ben wel gekke Henkie dat ik in het weekend doorwerk om leuk stukjes en blogs te schrijven over mijn werk. Gaat de nieuwe generatie dat ook nog doen? Of zijn ze zo verstandig om gewoon leukere dingen te doen, hè, in hun vrije tijd?
Ja, en maar hoe moet je daar ook als management aandacht aan geven? Moet je dan ook zeggen, we hebben verschillende doelgroepen. Moeten we ze anders behandelen? Of?
Nee, ik denk dat we juist moeten faciliteren dat het gesprek met elkaar plaatsvindt. Dat in ieder geval het begrip tussen die verschillende groepen beter wordt. En daarnaast, en dan krijg je het fenomeen maatwerk. Maar dan komt ook AI langs. Hè, wel maatwerk leveren. Dat je gaat kijken van hoe kunnen we bepaalde groepen het beste bereiken. Maar dat is eigenlijk doelgroeponderzoek en dat vind ik verder gaan dan Gen Z.
Ja,
nee, dus als organisatie met elkaar het gesprek weer aangaan van hoe willen we met elkaar werken? Welke verwachtingen hebben we? Welke werkethiek verwachten we? Hoe gaan we om met hiërarchie? Hoe divers en inclusief willen we zijn? In hoeverre we verwachten dat mensen 's avonds hun telefoon nog opnemen? In hoeverre we verwachten dat mensen in het weekend doorwerken? Want tegelijkertijd is door het hybride werken is ook een soort fluiditeit ontstaan rond werktijden.
Ja.
En daar kan Gen Z weer heel goed op. Dus het, met elkaar
ja, dat
weer
vind ik ook verschillend. Want ik merk bijvoorbeeld, ik zit dan ook meer richting die eerste of tweede generatie. Dat ik het juist zelf heel fijn vind om bijvoorbeeld laat te beginnen en 's avonds door te werken. Maar dat het voor andere mensen, ook jongere mensen, die willen dus juist weer hun werk doen in een bepaalde tijd. Dus dat kan ook heel erg verschillen.
Nou ja, dat met elkaar kijken wat voor iedere groep het fijnst is en daar afspraken over maken van wat is daarin de grens of de rek die we daarin accepteren van elkaar.
Ja.
Dat lijkt me heel interessant.
Ja.
Maar laten we uitkijken dat we als oude generaties kijken naar de nieuwe generatie. Hoe zorgen wij dat zij gaan doen zoals wij het ook doen?
Ja,
maar laten we dat opengooien en met elkaar het gesprek hebben van laten we eens opnieuw gaan kijken hoe we met elkaar zouden werken en hoe dat effectief zou kunnen zijn.
Ik denk en daar is interne communicatie ook heel belangrijk bij.
Ik denk dat het superleuk is. Ik denk dat je heel leuk daar ook hele leuke gesprekken over kan hebben. Hoe sta jij in je werk?
Ja.
En wat heb jij nodig om je werk goed te kunnen doen? En wat verwacht je van
collega's?
Dat
is een wezenlijk onderdeel van interne communicatie ook.
En dat is geen onderdeel van interne communicatie. Ik denk dat interne communicatie daarin kan faciliteren.
Ja.
Interne communicatie is nooit een doel op zich. Het is van hoe kunnen wij helpen om een organisatie effectief te laten werken, waarbij mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. En daar kan je dit soort processen helpen organiseren.
Dat is misschien een mooie brug naar de volgende stelling.
Het management is verantwoordelijk voor interne communicatie, niet de communicatieafdeling.
Ja. Helder. Ik mag weer eens of oneens zeggen. Eens. Ik zie soms dat interne communicatie of communicatie in brede zin losgezongen is van wat er in een organisatie gebeurt. En uiteindelijk vind ik dat interne communicatie bij moet dragen aan de organisatie.
Ja.
Ik ben veel bij organisaties bezig om te kijken, wat zijn eigenlijk onze leidende principes voor interne communicatie? En welke functies willen we eigenlijk dat interne communicatie vervult? En welke stijl willen we daarin hebben? En daar kan je een voorzet voor doen als interne communicatie. Maar daar moet een klap op gegeven worden. En niet alleen een klap, maar er moet een goed gesprek over plaatsvinden met de directie en het management. Dus dat je ook keuzes maakt die waar te maken zijn door leidinggevenden, door de medewerkers. En dat het gesteund wordt door een directie.
Ja.
Als daar niet, als het niet gegrond is in wat ook een organisatie wil, dan wordt interne communicatie helemaal losgezongen.
En dan wordt het ook veel meer behang.
Dan ben je leuke dingen aan het organiseren, ja. Wat ook heel waardevol kan zijn.
Ja.
En je, door jouw vakmatigheid schiet je waarschijnlijk heel vaak raak ook. Maar herkent het management niet dat het bijdraagt aan wat de organisatie zou moeten doen.
Ja. En is dat ook het gevolg dat we het nu ook veel meer hebben over leiderschapscommunicatie? Dat heel belangrijk is?
Ja, ik denk dat de leiderschapscommunicatie heel belangrijk is. Zeker in de verandering van hybride werken. Maar ook in dingen als diversiteit en inclusie. En veilige werkomgevingen in de zin van sociale veiligheid.
Ja.
Daar wordt een leidinggevende superbelangrijk in. Ik kan 1000 campagnes over sociale veiligheid starten. Er gebeurt helemaal niks.
Nee.
Maar een teamleider die daar gevoelig voor is. En mensen durft aan te spreken. En het gesprek durft aan te gaan in zijn, haar of hens team. Dat is veel belangrijker. En dan is leiderschapscommunicatie faciliteren. Ik denk dat het een grotere rol wordt van interne communicatie.
Ja, precies. Want daar doe jij ook steeds meer aan, volgens mij.
Ja, ja, en daar moet je ook samen optrekken met HR.
Ja.
Ik sta soms verbaasd. Dan zie je opleidingsprogramma's. En daar staat communicatie helemaal niet op de agenda. Ik denk van, hoe kan dit?
Nee,
Er mist iets. Ja. Essentieel is namelijk communiceren. En misschien kunnen mensen het wel heel goed. Nou, dat is dan mazzel. Maar daar aandacht voor hebben. En zeker ook aandacht hebben voor gesprekken voeren, moeilijke gesprekken voeren. En een leidinggevende, als er heel hybride gewerkt wordt, hoe ga je dan om met teamvergaderingen? Hoe zorg je dat er dan toch ook persoonlijke informatie uitgewisseld wordt? Hè? Daar aandacht voor besteden. Hoe ga je als teamleider om met mensen die heel weinig op kantoor komen? Dat kan functioneel heel handig zijn, maar hoe zorg je dan dat je wel hoort waar zij bij zitten en wat er bij hun leeft?
Ja, en hoe zij ook jou misschien zien. Hè? Want als ze jou ook niet echt zien, dan kan je ook heel moeilijk dat goede voorbeeld geven, denk ik.
Dus zichtbaarheid, de letterlijke zichtbaarheid is heel belangrijk.
Dus leidinggevenden zouden eigenlijk ook meer op de werkvloer moeten zijn, denk ik.
Nou ja, je krijgt weer heel grappige dingen. Ik zag weer terugkomen management by walking around. Ja. Ik dacht van,
dat is al heel erg.
Die was
20
jaar geleden ook heel erg hip. Die heb ik net uit een van mijn boeken geschreven. Die kan ik er weer in terugbrengen. Maar dat is eigenlijk wel waar we aan toe gaan. En management by walking around, dat is misschien wel digital walking around. Hè? Maar zorg dat je weer aandacht hebt over wat er speelt. Michael en Lisa, twee collega's van mij, die zijn bezig met interviews met leidinggevenden over leiderschapscommunicatie. En ik kwam ook één leidinggevende tegen die zei van, ja, ik probeer ook rond te lopen in de schaduw van de organisatie. En dat vond ik een heel mooie. We hebben altijd aandacht voor het primair proces. Maar er zijn heel veel mensen die faciliteren. Zorgen dat dingen goed lopen op de achtergrond. Maar ook daar aandacht voor hebben. En met hen spreken. En hoe werk jij? En is het voor jou duidelijk hoe jij bijdraagt aan het doel van de organisatie? En hoe kunnen we daar als leidinggevende in bijdragen? Dat zijn de goede gesprekken.
Ja.
Dus daar aandacht voor hebben is denk ik een heel belangrijk. En leiderschapscommunicatie past weer heel erg bij het idee van het gesprek hebben en de dialoog hebben.
Ja, precies. Ja. En dat is dan heel mooi dat interne communicatie daarmee ook gewoon veel zichtbaarder is voor het management en dat ze elkaar nodig hebben.
Ja, ik vind dat heel grappig als ik bij interne communicatieplannen bezig ben. Er zijn heel veel canvassen en frames. Nou ja, ik heb dan een canvas interne communicatie. En ik zie dat als een denkraam, heel bommeliaans. Maar dat denkraam is niet van afdeling communicatie. Dat denkraam is van de organisatie. Dus daar de rollen benoemen van teamcommunicatie, maar ook van HR, maar ook van leidinggevenden, maar ook van medewerkers, is denk ik heel belangrijk.
Ja, dan krijgt het ook echt inzichtelijk hoe het werkt.
Ja, en zeker als we hadden het over Gen Z, die zullen eerder bereid zijn, die zijn gewend op socials ook allerlei dingen te delen. Nou, heb je zo'n platform ook beschikbaar in je organisatie? En doe je daar ook wat mee?
Ja.
Dat zijn interessante dingen om mee te nemen.
Ja, heel mooi. Hey, even iets heel anders, Huib. We hebben ook altijd een persoonlijk momentje in de podcast. En dat is even de vraag, voordat we aan de laatste stelling komen.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee.
Oh, daar had ik beter niet kunnen doen.
Sorry baas.
Crisis. In communicatie.
Ja, wat was voor jou een moment dat je even dacht buikpijn en dit heb ik niet zo handig gedaan? Een mooi moment in jouw carrière waar je nog vaak aan denkt?
Dat was een leuke gewetensvraag. Waar ik het slechtst in ben is namen onthouden. Hè? Dat is een heel slecht eigenschap als je in communicatie zit. Dat weet ik al. Dat is één, maar dat is een kleine. Mijn grote is door de hele discussie over sociale veiligheid en leidinggevende. Ik ben zelf leidinggevende geweest. Hè? Zelfs directeur van een bureau. Ja. En ook voorzitter van organisaties. En heb ik ingegrepen als er iemand sociaal onveilig gedrag vertoonde? En eigenlijk kan ik voor mezelf reconstrueren dat ik ook misschien wel 2 keer zogenaamd in het belang van de organisatie niet goed genoeg ingegrepen heb. En dat is wel iets waar ik steeds over nadenk. En zou ik dat nu anders doen? Ik ben nu geen leidinggevende meer. Hè? Dat maakt het leven een stuk makkelijker, kan ik je vertellen.
Maar ja, dan nog omstander?
Nee. Omstander is natuurlijk één ding. Ja. Maar echt ingrijpen betekent ook, ben je bereid in te grijpen in een organisatie als je iemand bij moet sturen die misschien wel heel veel omzet binnenbrengt? Of een cruciale rol heeft in de organisatie. Hè? We zitten hier nu toevallig in Hilversum. Dat is een bekend terrein waar beroemde talkshow hosts de hand boven het hoofd gehouden wordt. Omdat zij die belangrijke talkshow draaien. En ben je bereid in te grijpen als die persoon ongewenst gedrag vertoont. Of een soort boeman of boefvrouw wordt. Dan vind ik dat je ook je hand in eigen boezem moet steken. Als ik terugkijk, denk ik van, misschien heb ik er wel 2 keer niet goed genoeg ingegrepen. En dan omdat ik bang was, of dat ik bang was dat het te grote impact zou hebben op de organisatie. In de zin van, dan valt er heel veel omzet weg. En dat vind ik eigenlijk, als ik terugkijk, de dingen waar ik het meest bij stilsta, nu nog steeds bij stilsta, van denk van, dat wil ik anders doen.
Ja.
Dus het aandacht hebben voor sociaal onveilig gedrag, signalen vinden, kijken of je dat bespreekbaar kan maken met elkaar. Dat vind ik nog steeds heel heftig.
Ja. We moeten helaas naar de laatste stelling. En dat is even iets heel anders, maar zeker ook heel erg van invloed op interne communicatie.
AI kan effectiever verandermanagement ondersteunen dan traditionele methoden. Door gepersonaliseerde communicatie aan te bieden.
Ja, eens. Los van het feit dat AI super spannend is en geen idee hebt waar het allemaal heen gaat.
Nee.
Ja, AI vind ik super interessant. Er gebeurt heel veel en het is onvoorspelbaar waar het heen gaat. Als het zo doorgaat zoals het nu bezig is, gaat het heel veel organisaties veranderen. Heel veel processen gaan veranderen.
Ja, ons vak, hè?
Nou, niet alleen ons vak. En daar haak ik weer aan. Interne communicatie staat niet op zichzelf, maar moet bijdragen aan de organisatie. Dus je moet elke keer kijken wat gebeurt in de organisatie. Als een AFAS nu zegt, we gaan naar een 4-daagse werkweek. Ja. En we blijven 5 dagen betalen. Dan zijn zij wel de witte raaf in het gezelschap. Ik denk dat er heel veel organisaties gewoon gaan zeggen, wij gaan andere contracten aanbieden. Dus werk wordt anders. Heel veel routine gaat eruit. Dat betekent dat er alle nadenkdingen blijven bestaan. Dat maakt werk lastiger en intensiever. Dat betekent dat de stressfactor toeneemt. Dus werk gaat veranderen.
Ja.
En daar moeten wij dus als interne communicatie op inspelen. En daarnaast, wat jij al zegt, interne communicatie gaat veranderen. Kijk naar content. Heel veel content kan je natuurlijk met ChatGPT al voorformuleren. Hoe gaan wij daar als communicatie mee om? En hoe helpen wij bijvoorbeeld anderen die ook communiceren?
Ja.
Handig gebruik te maken van prompts, van bijvoorbeeld ChatGPT, zodat zij zelf leesbare teksten maken. Ik zou heel blij zijn als juridische afdelingen leesbare zouden schrijven door gebruik te maken van bepaalde AI-systemen. Ja. Dat zou toch geweldig zijn?
Want dan hoeven wij die slag niet meer te maken.
Nee, daarom. Ja. Dus die hele redactiekant die gaat weg. Dat hoeven wij niet meer te doen. En supergoed. En wat echt interessant is, dat we met AI veel beter kunnen spelen naar de informatiebehoeften van mensen. Als dit zo doorgaat, dan kan AI redelijk voorspellen, we hadden het net over persona's, wat bepaalde type persona's zouden willen hebben aan informatie en hoe zij die informatie zouden willen
hebben. Omdat ze gebruik maken van data.
Ja. En wat ik de interessantste vind, we hadden het over diversiteit en veiligheid en themadiscussies, laat ik het zo maar even noemen. Met AI kan je gesprekken faciliteren en kan je analyseren welke frames gebruiken mensen als ze het hierover hebben.
Dus ze gebruiken het als onderzoek?
Ja, en als onderzoekstool kan je dus kijken van als je weet welke frames te spelen, dus dan faciliteren we gesprekken. En we hebben het over thema's. We zetten mensen bij elkaar die verschillende meningen hebben over dat thema. Die praten dan met elkaar. We analyseren dan de woorden die zij gebruiken in die discussie. En aan de hand daarvan kan je zeggen van, dit zijn dus blijkbaar de frames die ze gebruiken.
En die kunnen verschillend zijn.
Die kunnen zeker verschillend zijn. En aan de hand daarvan kan je dus met je interne communicatie veel beter inspelen in het frame wat zij gebruiken.
Mooi.
En je kan beter inspelen op het mediavoorkeur die ze hebben.
Ja.
En we moeten natuurlijk rekening houden met privacy en dergelijke. Ja. Hè? Dat is superbelangrijk.
Ja, dat wou ik net zeggen.
En AI, ja, oordelen en vooroordelen. Als je nu nog steeds vraagt naar een advocaat, afbeelding van een advocaat met AI, dan zie je nog steeds 4 mannen van 40 met een bril op en een pak aan. En denk van, nou, ik heb nog nooit een advocaat gezien die er zo uitziet. Dus daar zitten wat systeemfouten in.
Ja.
En ik ben ook heel benieuwd. Hè? Je krijgt die situatie dat AI zichzelf gaat repeteren. En dat er steeds minder originele informatie komt. En dat het steeds meer een soort mainstream wordt. Daar moeten we denk ik ook heel erg op letten.
Ja, plus dat er sommige organisaties natuurlijk er niet mee werken. Juist vanwege die privacy en gevoeligheid. Ja, dat informatie dan gedeeld gaat worden op de een of andere manier.
Ja, nou, wat ik interessant vind. Ik zit in de onderwijsadviesraad van de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Dus dan mag je vanuit de praktijk meedenken over de opleiding. En daar zeiden ze, ja, wij zijn nu heel erg met AI bezig. En dat is niet alleen techniek leren. En ze moeten niet alleen prompts kunnen maken. Maar zij moeten weten wanneer er fake news is.
Ja.
Zij moeten gevoelig zijn voor ethische kwesties. Zij moeten weten hoe het met auteursrechten zit, et cetera, et cetera. Dus die worden veel rijker opgeleid om te gaan met AI.
Mooi.
Dus dat wordt super interessant wat daaruit komt.
Ja, en die kunnen dat weer, als zij op de werkvloer komen, kunnen ze dat weer meenemen en naar de andere generaties brengen.
Ja, en als wij verwijzen, als wij zorgvuldig en transparant willen zijn. Ik ben nou weer aan het schrijven. Shit happens. En vroeger had je bronvermeldingen. Hè? Had je boek X, auteur, huppelpup, 1992, uitgeverij Boom of zo. En ik denk dat je nu ook, ja, ik ga ook AI gebruiken om sommige dingen op te halen.
Ja.
En transparantie is ook aangeven welke prompt heb ik gebruikt, welke tool heb ik gebruikt en wanneer heb ik het gebruikt om transparant te maken hoe ben ik aan bepaalde informatie gekomen.
Ja.
En als we die transparantie toe gaan passen, dan denk ik dat je met AI naar een verrijking toe gaat.
Ja. Maar je moet er dus wel heel bewust mee bezig zijn.
Ik denk dat het leuke van heel veel nieuwe systemen is dat we ze eerst gebruiken op de oude manier.
Ja.
En dat het eventjes duurt voordat we een nieuwe dimensie daarvan gaan ontdekken. Kijk naar 100 jaar geleden toen tv kwam. Toen werden er gewoon integraal toneelstukken op tv uitgezonden.
Ja.
Live.
Ja.
Je kent dat nog. En tegenwoordig zie je gewoon totaal andere vormen van vermaak op tv. Dat zal bij AI ook gelden. Hè? Ja. Nu zitten we een beetje op een oude manier AI te gebruiken. En daar gaat op een gegeven moment een nieuwe dimensie komen. Dan komen we erachter van, hé, dit is handig. Hier kunnen we iets mee.
Ja.
En dat wordt heel interessant.
En dan krijg je natuurlijk meer een mix en co-creatie. Nou, het zijn hele mooie spannende tijden. En boeiend om zoveel aspecten van interne communicatie de revue te laten passeren. Er zijn waarschijnlijk nog veel meer onderdelen. En, maar ja, helaas, deze aflevering zit er alweer op. En we sluiten elke aflevering af met een kompas. Dus dat is een tip of een outtake die je aan onze luisteraars kan meegeven. Wat is jouw kompas?
Nou, ik denk dat we er ook mee begonnen. Mijn kompas is begin met luisteren. Begin met luisteren van wat vinden medewerkers interessant en welke media gebruiken ze echt. En ga niet met allebei aannames vanuit het hoofdkantoor beleid verzinnen. Begin met luisteren, wat willen medewerkers echt? En dan kan je communicatie verbeteren.
En daar kan AI dus heel mooi bij helpen.
Ja, zeker.
Nou, dat is een hele mooie kompas. Dankjewel voor de inzichten die wij hebben met jou mee mogen opdoen. We nemen nu even een pauze. Het is zomervakantie, maar na de zomer zijn we weer terug met de nieuwe hot items en actuele onderwerpen uit het communicatievak. Wil je dit nou niet missen? Abonneer je dan op onze show. Check kompot.nl voor meer informatie over de communicatietrends en voor allerlei extra's. Tot de volgende keer.